Ben ik nu hoorbaar? Ik
ga even.
Ben ik niet zo goed te horen? Ja. Ja, ze hebben het tegen mij. Ja, dat gaat beter, denk ik. Oké. Ik heb op mijn hart om jullie mee te nemen naar het Johannes-evangelie hoofdstuk 2. We gaan daar beginnen. Mijn verhaal dat door iedereen gekend is. Het wonder van Kana. We gaan het gewoon even doorlezen met elkaar. Johannes hoofdstuk 2 vanaf vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u van noden? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zeide tot hen die bedienden, wat hij ook zegt, doe dat. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet volgens de reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vul de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En hij zei tot hen, schept en breng het aan de leider van het feest. En zij brachten het. En toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was, en hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het. Riep de leider van het feest, de bruidegom, en hij zeide tot hem, iedereen zet eerst de goede wijn op, en als de goede gedronken is, de mindere. Gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Nu, ik heb het hele stukje gelezen. Zijn verhaal, je gaat daar telkens als je in het evangelie zit te lezen, lees je dit verhaal. En dat is een verhaal dat jarenlang bij mij is blijven hangen. Daar zit zoveel meer in. Er zit ergens in dat verhaal een potentieel en ik kan er de vinger niet op leggen. Tot op een dag, opeens dat daar één klein zinnetje uitspringt. En dat is het vers 5, wat de moeder van Jezus zegt. Wat hij ook zegt, doe dat. En toen ik dat vers begon te overdenken, opeens opent zich een enorm potentieel dat men terug kan vinden van Genesis tot Openbaring. Dat is eigenlijk voor de christen de kern van christen zijn. Wat hij ook zegt, doe dat. En ik kan me inbeelden hier in dat verhaal dat zich daar afspeelt. Jezus is nog niet bekend. Jezus begint hier pas zijn bediening. Hij heeft zijn eerste discipelen met zich. Dus hij heeft nog geen reputatie. En toch zie je dat die bedienden gewoon doen wat hij zegt. En wij kunnen ons dat niet zo goed voorstellen, maar die mannen hebben daar hun werk gehad. Zo'n vat is 50 à 70 liter. En ze vullen dit tot de rand, al die vaten, dus ze moeten gaan putten. En ze moeten dan naar daar brengen, die vaten volgieten. En dan dat cruciale moment, dat spannende moment waar een van die bedienden maar naar de leider van het feest moet gaan met een kruik water. Dus dat wordt een feest dat in het water valt, een feest dat helemaal misgaat lopen. En dan moeten ze maar aan de leider doen geloven dat dat wijn is, weet u? Dus u moet zich in de plaats stellen van die bediende die daar met een klein hartje maar naar die leider toe gaat met dat vat water. Maar God is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En wanneer die aankomt bij de leider, blijkt het wijn geworden te zijn en niet zomaar een wijntje. De beste die er is. En u moet de hele Bijbel eens doorgaan. En daarvan uitgaan. Mensen, wij hebben een God die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En we hebben een God die altijd anders werkt dan wij denken te moeten werken. En dat is een strijd die in ons leven altijd aanwezig zal zijn. Zelfs al geloven wij in God. En dat wil ik deze morgen een beetje duidelijk gaan maken. Kunt u zich voorstellen, indien Adam naar God geluisterd had, wanneer God zei, u mag van deze boom eten, maar van die boom zult gij niet eten. Wat hij ook zegt, doe dat. Alle ellende die op de wereld rust, is het gevolg van dat ene moment waar Adam niet deed wat God zei. Even terzijde in dit verhaal, weet u, wij hebben geen besef wat zonde is. Alle zonden van heel de wereld zijn voor ons lichter dan die ene zonde voor God is. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Omdat God ziet de gevolgen van één zonde. Van één moment waar de mens niet doet wat God zegt. En wij moeten ook niet gaan doen wat de duivel zegt. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar de mensen Gods, de mannen Gods in deze wereld zijn mensen die dit vers hebben begrepen. Wat hij ook zegt, doe dat. Ga eens even naar Exodus met mij. Je zou al die verhalen door kunnen gaan hoor. Ook weet je, Abraham als hij geroepen werd, dat hij zomaar optrekt naar dat beloofde land waar hij niks van weet. Weet je? Maar we kennen het verhaal van de roeping van Mozes ook. En ik weet niet waar het juist staat. Weet je, Mozes staat voor God als God daar bij de braamstruik komt. En dan staat hij daar, en het is in vers, ik zie het hier plots, in vers 3 van hoofdstuk 4. Of we beginnen met in hetzelfde hoofdstuk 4, vers 2. En de Heer zeide tot Mozes, wat hebt gij daar in uw hand? En Mozes antwoordde, een staf. Ik vind dat prachtig als God vragen stelt. Als God u een vraag stelt, mensen, dan moet je altijd bij de pinken zijn. Dan moet je altijd alert zijn. Want u kunt zich inbeelden dat God die vraagt, wat heb je daar in uw hand? En dan Mozes, wel, zie, kijk, dat is een staf. Wij gebruiken dat om op te steunen. Dat is in mahoniehout gemaakt. God heeft die een uitleg niet nodig van Mozes. Maar Mozes moet beseffen wat hij in handen heeft. Als God ons een vraag stelt, is het omdat wij tot besef moeten komen waar we staan en waar het om draait. Als Jezus vraagt aan Petrus, hebt gij mij lief? Dan is het niet omdat Jezus niet weet of Petrus hem lief heeft. Petrus heeft Jezus verloochend en Petrus moet terug tot het besef komen dat hij inderdaad Jezus lief heeft, ondanks het feit dat hij hem verloochend heeft. God stelt ons vragen opdat wij zouden gaan nadenken over de plaats waar we staan, waar we mee bezig zijn, wat we aan het doen zijn in ons leven. Dus wanneer God tegen hem zegt, wat is het? Hij zegt een staf, een doodstuk hout. En dan zegt God, leg dat op de aarde. En leg dat op de grond en dan wordt het een slang en dan loopt die weg, want het is een verschrikkelijk beest, die slang. God kan alles tot leven wekken. Wij moeten beseffen dat God stenen kan doen zingen, dat hij de bomen Gods lof kan laten zingen, dat hij de sterren hem kunnen laten vereren, dat God alles tot leven kan roepen, dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Mozes moet dit beseffen voordat God hem stuurt naar Egypte, voordat hij hem stuurt naar Farao. En Mozes beseft dit heel snel, want wanneer het een slang is geworden, dan vlucht hij. En dan zegt God tegen hem, ga nu naar die slang en neem ze vast bij de staart. Nu, als je één ding, ik ben een kenner van slangen, als er één ding is dat je niet moet doen met slangen, is bij de staart pakken. Je moet ze achter de nek pakken. Want bij de staart, de slang is een van die dieren die aan zijn staart kan. Een hond niet, maar een slang wel. En dus het enige dat je nooit moet gaan doen, is die slang aan de staart gaan vastnemen. Maar Mozes heeft begrepen dat als God zegt, doe dat zo, dat hij het zo moet doen. En Mozes heeft die les meteen geleerd. En op grond daarvan ontstaat er een relatie tussen Mozes en God die niet te verbreken is. Wordt Mozes plots een man Gods. Wat hij ook zegt, doe dat. En dat wordt ongelooflijk mooi. We zien dan al die wonderen en tekenen die Mozes doet voor Farao. Telkens naar Farao toe gaat. En telkens dat God die machtige wonderen laat gebeuren. Maar een van de mooiste vind ik is in Exodus 14, vers 16. Dat is het moment dat ze uit Egypte zijn weggetrokken. En dat God hen gevoerd heeft naar die plaats aan de Schelfzee. En dat God toestaat dat Farao met zijn troepen achter Jezus aangaat. En op dat moment, u moet dat even laten doordringen wat hier staat, want wij gaan daar altijd allemaal zo snel over. Hè? Exodus 14 vanaf vers 15. Toen zei de Heer tot Mozes, wat roept gij mij luid aan? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken. En gij, luister goed, hef uw staf op. Strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Heeft u door wat God daar zegt? Hef uw staf op. Dat kunnen we allemaal. Strek uw hand uit. En splijt die zee. Maar ik ga jullie een geheim verkondigen. Ik heb dat ooit eens proberen te doen aan de Noordzee. Ik zei, Heer, toon mij, hoe moet ik dat doen in mijn geloof? Maar het is mislukt. Maar je moet het daar maar doen met al het volk bij je, de stress die er is, de spanning die er is, de farao achter jou aan. En je staat daar voor die zee en God zegt, nou ja, splijt die zee. Wat hij ook doet, zegt dat. En telkens weer moet Mozes die les leren. Als ze bij de Mara komen, ze zijn door de woestijn aan het dolen. Al het water dat ze meegenomen hebben uit Egypte is op. En ze komen daar bij een meer, Mara. En het is bitter water. En dan schreeuwt hij tot God, want het volk komt in opstand. En hij zegt, wat moeten we doen? En zegt God, pak dat stuk hout en leg dat in het water. Absoluut onlogisch. Absoluut dingen die wij als mensen niet bedenken zouden. Dat is wat God telkens doet in en door mensenlevens. Als ze Jericho moeten gaan innemen, dan zegt God tegen hen, ga 7 keer rond die stad. Nou, als strategie, prachtig. Het is God die handelt. Het is God die werkt. Het is God die dingen gaat doen in onze levens. Maar ook mensen, als we het naar ons dagelijkse leven halen, want dat zijn de grote gebeurtenissen Gods. En dan kan je zeggen, ja, dat zijn enkelingen die dat gedaan hebben. Maar God leidt ons in dit leven om te doen wat hij zegt. En als God tegen mij zegt van, heb uw vijanden lief. En bid voor wie u vervolgt. Dat zegt Jezus in een tijd waar Israël onder het Romeinse bewind staat. Dat zijn niet zomaar dingen die daar gezegd worden. Als er hier een bomaanslag gebeurt in Zaventem, en God zegt tot mij, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Bidden wij voor die mensen? Ik heb geleerd om te bidden voor die mensen van ISIS en voor die terroristen. Dat ze Jezus zouden mogen leren kennen. Als Jezus zegt tegen ons dat we ons moeten verzoenen met mensen. Als Jezus tegen ons zegt dat wij vergeving moeten schenken. Wat is dat een moeilijke zaak van tijd. Wat zijn er omstandigheden in het leven die dat zo ontzettend zwaar kunnen maken. Maar als Jezus zegt om het te doen. Opdat wij zelf ook bevrijd zullen worden. En dat er een overwinning zou zijn in de naam van Christus. Moeten wij dat leren doen. U kent het verhaal allemaal van Corrie ten Boom. Die in concentratiekampen heeft gezeten. En die dan een van de beulen van dat concentratiekamp tegenkwam. En die man zei, ik ben tot bekering gekomen, mevrouw ten Boom. Ik kom naar u om vergeving te vragen en u bent christen, u moet mij vergeving schenken. Ik zou nogal tekeer gaan. En Corrie ten Boom vertelde dat ze dat eigenlijk niet kon. Alles in haar binnenste schreeuwde om wraak. Maar een van de versen in het leven van Corrie ten Boom is Romeinen 5:5. De liefde van Christus is in onze harten uitgestort. En terwijl haar emoties zo boos waren. Zei ze tegen die man, ik vergeef u. En dan, zegt ze, kwam er iets van Gods wegen in mij. En de last was weg. Toen kwam de genezing. Wat hij ook zegt. Doe dat. Ziet, en dat is een strijd bij ons. Dat was ook een strijd bij Petrus, wanneer Jezus zei, we gaan nu naar Jeruzalem en ik zal daar gevangen genomen worden en ik zal daar lijden en ik zal daar sterven. En dan zegt Petrus, dat zal geenszins gebeuren. Ziet, wij zijn niet vertrouwd met de wegen Gods. En dan wordt Jezus boos en zegt, ga achter mij Satan, want gij zijt bedacht op de dingen der mensen en niet op de dingen Gods. Ik heb op een zeker moment een dame begeleid, 2 jaar lang, die echt in een moeilijke situatie zat. Van haar man verlaten, allerlei toestanden. En 2 jaar lang ging ik geregeld bij haar langs om een stukje studie te doen en te bidden. En op een zeker moment, ik zag dat er geen verandering optrad bij die vrouw. En op een zeker moment, voordat de zomer kwam, kwam ik aan vertellen dat ik ermee ging stoppen met die begeleiding. En ik vroeg aan God, voordat ik naar haar toe ging, vroeg ik aan God, wat kan ik haar meegeven? En ik kan niet uitleggen hoe God soms te werk gaat om iets duidelijk te maken. God legt gewoon bij momenten die overtuiging in jou, weet je. Tot 3 keer toe zei God tegen mij, Jesaja 59. Mijn hand is niet te kort. En ik ben niet onmachtig om waar uw zonden zijn die in de weg staan. Ik zeg, Heer, heb je niks leukers? Ik ga aan dat mens vertellen dat ik stop met haar te begeleiden. Heeft u geen bemoedigend woord? Tot 3 keer toe zegt God, mijn arm is niet te kort. Ik ben niet te onmachtig, maar uw zonden zijn het die in de weg staan. Dus ik ga naar die dame. Ik leg haar uit dat ik ermee stop en ik zeg, ja, God heeft mij nog 1 ding op mijn hart gelegd om u te zeggen. En ik lees dat voor uit Jesaja 59. En dan zegt die vrouw tegen mij, ja, God weet alles. Ik leef in zonde. Wat ze mij 2 jaar lang niet vertelt. Weet je? Ze was slachtoffer. En we hebben soms de neiging om niet te denken dat wie slachtoffer is ook dader kan zijn. Ja, en dat was voor die dame, denk ik, een moment van ommekeer in haar leven. Wat hij ook zegt, doe dat. 1 keer heb ik niet gedaan wat hij zei. En ik blijf me dat. Maar ik heb vaak niet gedaan wat hij zei. Sorry mensen. Eén keer moest ik voor mijn werk bij schaderegeling, regelaar voor een verzekeringsmaatschappij, moest ik in een beschutte werkplaats zijn. En toen ik mijn werk daar gedaan had, zei een van de opzichters daar dat een jongen mij naar buiten mocht begeleiden, want dat is daar allemaal beveiligd met deuren, met codes en zo van die dingen. En er was een jongen die was motorisch gehandicapt en doofstom. En die bracht me naar buiten. En toen we op de drempel stonden en ik afscheid ging nemen, bekeken we elkaar. Recht in de ogen. En God zei tegen mij dat ik voor die jongen moest bidden om genezing. En ik durfde niet. Ik ben weggegaan. Want ik was bang dat ik het misschien verkeerd begreep. Ik heb me dan mijn hele leven beklaagd. En ik heb tot God gebeden. Ik hoop dat die jongen niet gehandicapt is gebleven door mijn schuld. McClung vertelt op een zeker moment dat hij op een keer in een kleine luchthaven zat te wachten tot zijn vliegtuigje ging toekomen. En hij zat daar in de refter en daar zat een piloot iets verderop. En God zei tegen hem dat hij naar die piloot moest gaan om hem het evangelie te verkondigen. En die man zat zijn krant te lezen en zijn koffie te drinken en McClung uiteindelijk deed het niet. Die man is verongelukt die dag met zijn vliegtuig. Wat God ons zegt, doe dat. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. De dwaasheid van het evangelie, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Soms vraagt God dingen van ons waarvan wij denken, hoe is dit mogelijk? Weet je, en ik kijk naar de manier waarop wij heden ten dage christen zijn. En ik stel mij de vraag, hoe ver zijn wij afgeweken van God? Ik zit heel de tijd met dat ene vers van in Efeze. Ik heb het al een paar keer genoemd nu, maar er staat nog iets voor. Efeze 4 of zo. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Ik ga het nog even herhalen. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Efeze 3 vers 20. Ik zit met een probleem. Wanneer wij ons leven aan Christus geven, worden wij vervuld met de Heilige Geest. Dat is een belofte van God. We worden wederboren. Tot dat punt zijn wij allemaal eens dat gebeurt. En Gods Geest komt in ons wonen. Dat is dezelfde Geest die Jezus uit de doden heeft gewekt. Die woont in ons. En hier staat, hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En ik stel me dan de vraag, waarom is daar in ons en door ons leven zo weinig van te zien? Het zal niet aan God liggen. Dat kan ik u meteen meegeven. En als ik naar het boek Handelingen ga en ik zit daar te lezen van die eerste gemeente. Weet je wat het verschil is tussen de eerste gemeente en hoe wij gemeente zijn? Het verschil zit in het feit dat in die eerste gemeente alles door God geleid werd. Ik spreek tegen mezelf, ik ben oudste, ben voorganger van een gemeente. Wat ik hier sta te vertellen, raakt mij omdat het ook mij voor de spiegel zet. Maar wat ik zie is dan in de eerste gemeente dat God de leiding heeft. Als hij zegt tegen Stefanus, ga naar die weg, want daar gaat iemand voorbij komen en u moet hem het evangelie verkondigen. En dat Petrus, terwijl hij aan het bidden is, in vervoering des geestes komt en dat God hem opdracht geeft om naar Cornelius te gaan. En het hele boek Handelingen door zie je deze dingen op deze manier door God geleid. En in onze christenheid zie je dat wij de leiding hebben en wij vragen God te zegenen wat wij doen. We hebben iets kwijt, we zijn iets kwijtgeraakt, we hebben iets achterwege gelaten gaandeweg. De volheid van de Heilige Geest, evangelische christen, is dat touchy. Als we over die dingen spreken. Maar ik denk dat we verleerd zijn om naar de stem van God te luisteren. En ik zie doorheen de Bijbel, wanneer mensen niet naar de stem van God luisteren, dat er dingen fout gaan. Als Abraham, die een belofte heeft van een zoon te krijgen, op een zeker moment ziet dat het niet werkt zoals hij had gedacht, dan gaat hij tot Hagar, de slavin van Sara, en daar komt doffe ellende voort. Tot vandaag de dag dragen we de gevolgen van wat Abraham daar in eigen kracht heeft gedaan, denkende dat hij God daarmee diende. Wanneer Nadab en Abihu met vreemd vuur voor God komen bij de inwijding van de tabernakel, dan schiet God hen dood. Want daar ligt de kern van alles wat misgaat, dat mensen in eigen kracht, uit eigen beweging en zelfs met de beste bedoelingen dingen gaan doen die God niet gevraagd heeft. Wat hij zegt, doe dat. Wat hij niet zegt, doe dat niet. Zo, wij zitten hier met een, weet je, zo'n mooi verhaal van Jezus. Wanneer hij een hele dag heeft zitten preken en daar zijn 5000 mannen en vrouwen en kinderen niet meegeteld, dus 10.000 mensen die daar zitten, ergens in the middle of nowhere. En dan zegt Jezus op het einde komen de discipelen naar hem, ja, stuurt de mensen weg, want ze hebben honger, ze moeten. Dan zegt Jezus tegen de discipelen, dat vind ik toch altijd mooi, geef gij hen te eten. Geef gij hem te eten. En dan beginnen die mannen te redeneren. En dat is zo mooi. Dan als je want in alle vier de evangeliën staat dat verhaal. Hè? Dus als je het allemaal bij elkaar legt, dan zie je hoe mensen beginnen na te denken. Er is er één, dat is een financiële, die kijkt naar het geld. En zegt, oh, als we voor al dat volk moeten brood gaan kopen, dan gaan we hier aan een pak geld liggen. Hè? En een ander zegt, ja maar, Hoe kunnen we dat hier gaan doen? Moeten we naar alle dorpen gaan en broden gaan halen? Wat wordt dat hier, een soep? Weet jij, een ander, een defetist? We hebben hier maar 5 broden en 2 vissen. Jezus doet hen nadenken hoe zij zelf zouden proberen het probleem op te lossen in eigen kracht. En mensen, wij zijn vandaag de dag problemen aan het oplossen in eigen kracht. Ik zie in onze evangelische wereld ontzettend veel mensen, ontzettend veel inspanning leveren om mensen tot bekering te brengen, om Christus uit te dragen in deze wereld. En ik stel me de vraag, waarom werkt het niet? We zeggen, ja maar, de mensen zijn niet bereikbaar. Ik weet het niet. Mensen waren ook niet bereikbaar voor Jezus. Toch werd het opeens met grote kracht. Waarom? Omdat God daar het initiatief neemt. Dus mijn vraag voor ons deze morgen, als ik zeg wat hij ook zegt, doe dat. Staat ons hart open? Zijn wij ontvankelijk voor Gods wegen? Zijn wij dat kanaal langs waar Jezus zijn leven in deze wereld kan leven? Ik herhaal dat. Zijn wij een kanaal langs waar Jezus in deze wereld zijn leven kan leven? Of doen jullie zoals ik gedaan heb, van Heer, ik durf voor die jongen niet bidden. Ik heb dat afgeleerd hoor. Ik heb dat afgeleerd. Het is met op mijn gezicht te gaan dat ik dan leer om toch maar gehoorzaam te zijn als God iets vraagt. Maar kunnen we ons weer gaan openstellen? En ik ga u vertellen, dat gaat u veel kosten. U gaat soms imago-schade lijden. U gaat mensen tegen u krijgen. Ik was heel populair voor ik tot bekering kwam. Maar toen ik tot bekering gekomen ben... Maar God heeft andere dingen gegeven. Andere mensen. Andere omstandigheden, een ander hart. U zult ook ontzettende vreugde meemaken wanneer God, wanneer u ziet hoe God door uw leven werken kan. Wanneer iemand tot bekering komt omdat u gehoorzaam bent geweest aan God. Dat is een vreugde die geen mens kan beschrijven. En we staan erbij en we kijken ernaar en we zien het gebeuren. Maar ons denken, mensen. Bent u beschikbaar voor God? Bent u beschikbaar in de zin dat we zijn allemaal zo druk en onze agendas zitten zo vol. En wanneer God midden in een dag stelt, u zit op uw bureau, bent aan het werk. En stel dat God zegt, ga nu de straat op en ga naar die persoon die daar staat om hem het evangelie te verkondigen. Want dat zijn de dingen die kunnen gebeuren van Gods wegen. Wat hij ook zegt, doe dat. Of dat je naar uw baas moet gaan om hem te zeggen, Jezus heeft u lief. Ik ga u wel iets vertellen. Iets positiefs deze keer. En daarmee ga ik afsluiten. Al mijn collega's weten dat ik christen ben. En wij zien elkaar, vermis dat wij allemaal in buitendienst werken, wij zien elkaar 3 of 4 keer in een jaar. Niet meer. En op een dag belt een van die collega's mij op. Een jongen die in West-Vlaanderen expertises doet. En die belt mij op en hij zegt, Jan, ik ga vandaag zelfmoord plegen. Maar jij bent mijn vriend en ik wou het aan jou nog gezegd hebben. We zien elkaar 4 keer in een jaar. Ik had geen speciaal contact met die jongen. Als we contactdagen hadden met elkaar, had ik wel zitten praten met hem. En hij had een beetje verteld van zijn leven. En ik had aandachtig geluisterd. En op die dag, hij belt mij op 's morgens en hij zegt, kijk, je kunt mij niet overtuigen. Mijn broers zijn naar me toe geweest gisteren, ze weten het ook. Vandaag preek ik zelfmoord, zegt hem. Ergens een goede boom tegenkomt, reik ik erop. Ik zeg, Filip, mag ik even voor jou bidden nog aan de telefoon? Ik heb gebeden voor hem. We hebben afgehaakt. Ik ben als een gek blijven bidden de hele dag. Weet je, wat raakt jou? 's Avonds gaat de telefoon. Het is Filip. Zeg, Jan, wat wilt een dienen daarboven met mij? Ik zeg, waarom? Ik heb een prachtige dag gehad vandaag. Vanaf de eerste mens bij wie ik dat in gesprek ging, gebeurde er iets. Wat is dat toch? Ik zeg, welkom in de wereld van God. Volgende week zie ik die jongen opnieuw. We zijn al jaren verder. Ik weet niet waar hij nu staat in zijn leven. Maar God heeft een wonder verricht op die dag. En waarom die jongen mij opbelde, ik ga het nooit kunnen raden. Wij hadden bijna geen contact met elkaar. Het enige dat hij wist is dat ik christen ben. Het enige dat hij wist is dat ik misschien de oplossing kon bieden, dat de anderen niet konden bieden. Dat hij aanvoerde dat dat de enige hoop is, de enige weg. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Weet je, wij moeten beschikbaar zijn voor God. Wij moeten zeggen, Heer, wat u ook zegt. Ik zal het doen. Vergeef mij, Heer, als ik tekort schiet. Vergeef mij, Heer, dat ik soms belemmeringen opwerk. Dat ik twijfels heb. Dat ik niet altijd gehoorzaam ben. Maar Heer, ik wil een instrument zijn in uw hand langs waar u kunt werken in deze wereld. Vul mij met uw Heilige Geest. Het potentieel dat u in mij gelegd heeft, laat dat tot bloei komen. Laat dat in mij de ruimte krijgen die de Heilige Geest in mijn leven nodig heeft om zijn werk in en door mij te kunnen doen. Laat ik stoppen met een rem te zijn. Laat ik beginnen met ontvankelijk te zijn, met gehoorzaam te zijn, met geloof te hebben. Het is niet alleen geloof hebben in wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is ook geloof hebben in wat Jezus door ons kan doen. Oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen. Laten we bidden. Vader, ik wil u vergeving vragen voor al mijn tekorten. Voor het feit, Heer, dat ik onvoldoende ontvankelijk ben. Uw stem niet altijd hoor, omdat ik te druk bezig ben met mijn eigen dingen. En soms ongehoorzaam ben door niet te doen wat u van mij vraagt. Omdat ik het eng vind, omdat ik het raar vind. Omdat ik bang ben om gezichtsverlies te lijden. U kunt niet werken door zo'n mensen. Heer, u bent nog altijd dezelfde. U bent degene die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Maar wij zijn zo'n rem op u. En deze wereld heeft u zo nodig. En er zijn zoveel mensen die zoekende zijn, Heer, die het uitroepen in hun ellende, omdat ze niet weten waar ze staan. Omdat ze niet weten waar dit leven toe dient. Omdat ze niet meer weten van welk hout pijlen maken. Heer, ik bid dat u doorbreekt alle belemmeringen die in ons leven zijn. Onze agenda, onze prioriteiten, onze doelstellingen, onze eigen ambities. Wat wij voor u willen doen, terwijl u door ons wil werken. Heer, we weten dat we het verschil uitmaken met de wereld. Uw geest is in ons met een reden, met een doel. Niet alleen ons te veranderen tot een nieuwe schepping, maar ook anderen te bereiken, Heer, met uw evangelie, de machtigste boodschap die er bestaat. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud van eenieder die gelooft. Heer, maak ons tot bruikbare instrumenten. Leer ons afleggen wat tussen ons en u in staat, alstublieft. Als we naar huis gaan, Heer, laten we voor de spiegel gaan staan en kijken waar we staan in ons geloof. Heer, en kom tot uw doel in en door ons leven, alstublieft. Dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.